Jezus zegt, ik ben van boven. En hij verveelde zich nooit. Hij is die 40 dagen in de woestijn geweest en bezocht wel eens van de duivel. Maar zijn bronnen lagen in de Vader. Zie je in dit verband ook waarom de Heer het avondmaal heeft ingesteld? Wij spreken van doop en avondmaal. De doop. En één punt waar niet over gevochten wordt, is dat de oorspronkelijke, wat je tegenwoordig ook doet, maar de oorspronkelijke vorm, dat is wat de theoloog gewoon zonder meer toegestemd, was de onderdompeling. Of je het recht hebt dat de verandering besprengt, dat is een ander punt. Maar de theologen geven toe dat de oorspronkelijke vorm was de onderdompeling. En ook in de alleroudste kerken, bijvoorbeeld de Nazis, een kerk dat een hele grote deel van de duidelijk zien de mensen daar ondergedompeld werden. Dat die onderdompeling betekende dat je uit de wereld waar je geleefd had verdween. En letterlijk stond je natuurlijk wel in dezelfde wereld op, niet in Mars of Jupiter. Maar geestelijk gezien bedoel ik verdwijn uit deze wereld en ik sta op. In nieuwe wereld. Ik verlaat de heerschappij van Satan, ik ga onder water en ik sta op in een nieuwe wereld. Ja. Ik was aardsgezind, door mijn dood betuig ik dat ik nu hemelsgezind wil zijn. Dat ik die andere wereld aanvaard. Als iemand naar Canada emigreert, dan zal hij misschien eerst weken, maanden over denken. Kan zelfs jaren erheen gaan, maar op een gegeven moment komt de beslissing, ja, ik ga. En vanaf dat moment wordt zijn hele denken anders en gaat zich heel instellen. Ik ga naar Kala, of Australië, laat ik dat weten maken. Ja. Dus de dood is iets eenmaligs. Het is een voor één keer erkenning. Ik verlaat de wereld van aardsgezind zijn en ik wil een nieuwe wereld leven waar Christus Heer is. Maar in die nieuwe wereld, in de oude wereld, voedde ik mij met de dingen van de wereld. Dat kan zijn de bioscoop, het kan zijn met dansen, het kan zijn bij borstduiven houden, het kan zijn met sport, ontelbaar veel dingen. Maar in de nieuwe wereld voed ik mij, vind ik mijn bron in de Heer en voed ik mij uit Hem. En zo heeft de Heer naast de dood, eenmalig is, heeft de Heer ons het avondmaal geschonken als een regelmatige getuigenis dat we ons voeden met het brood des levens van boven. Dat is natuurlijk niet de enige betekenis van het avondmaal. Het avondmaal wordt in sommige dingen alleen maar gezien als een kwestie van vergeving der zonde. Dat is wel natuurlijk inbegrepen. Maar ik vind het zo machtig iets dat, als het ware dat is het beste woord hier, centrale gebeuren gebruiken, centrale, wat is het beste woord? Centraal in de gemeente staat er het avondmaal niet. En dat centrale is een getuigenis. Ik leef nu uit een andere wereld. Goed. Nou, breng het nog even terug op de Pinksterboodschap. Iemand heeft zich naar uitgestrekt om gedoopt te worden in de Heilige Geest. Laten we aannemen, hij heeft echt iets van de Heer ervaren. Laten we aannemen, hij is geweldig enthousiast geworden. En hij gaat links en rechts getuigen. Prima. Prima. Maar ik denk aan een bepaalde gemeente waar ik nogal eens kwam, nogal eens kom. Maar, en heel enthousiaste kinderen, in ieder geval even hele gemeente, fijne gemeente ook. En heel enthousiaste kinderen van de Heer. Hè? En elke keer als ik daar kwam, daar werd verteld, en die is gedoopt in de Heilige Geest. Ja? En die is genezen, ja? en die is bevrijd. En daar hebben ze fijn kunnen getuigen, ja. En allemaal heel fijne dingen. Weet je wat ik gemist heb? De Heer zelf. Er werd nooit gezegd, we zijn gedoopt in de Heilige Geest, en nu is het zo geweldig om elke dag te kunnen putten uit de hemelse hulp. Hemelse bron. We zijn gedoopt in de Heilige Geest, en al onze bronnen zijn in Hem. Nou, het eerste, dat je zegt, God heeft mensen genezen. En God heeft die teken gegeven, en God heeft die profetie gegeven, dat en dat. Dat is allemaal goed. Maar, bij heel veel mensen, is de Pinkste ervaring, de bron, in plaats van de Heer zelf. Kun je hier dan volgen? Dus iets dat God zelf gegeven heeft, is in diepste wezen een afgod geworden. En in die woestijn, toen die mensen slangen gebeten werden, wie heeft toen bevolen die koperen slang te maken? Zelf. En iedereen die slang keek, dat staat ook in Johannes 3, ja, die werd genezen. Honderden jaren later heeft Hiskia die slang verpulverd, vernietigd. Waarom? Ze maakten een afgod van. Het was niet die hoge getuige ding van me aandragen. Ja. Nee, dat ding was door God bevolen. Maar men ging het middel aanbidden in plaats van de Heer zelf. En God heeft bevolen daar die tabernakel, die alle verbonds te maken. En als je 1 Samuel, eerst hoofdstuk 1 Samuel leest, de geschiedenis van de oude hoogpriester Eli, dan is die ark weer een afgod geworden. Je weet dat de oude Eli is gestorven toen hij de boodschap hoorde, de ark is gestorven. En toen heeft iedereen gezegd, de nieuwe vertaling heet de eer is weg, een andere vertaling is de heerlijkheid, het komt iets beter woord hier, de heerlijkheid is weg, want de ark gods is genomen. Maar die heerlijkheid was al lang weg. Al lang weg. En dit is nou, misschien kun je zeggen, het grootste en diepste geheim van heel je geestelijk leven. Leren leven uit hemelse hulpbron. Ik zou bijna gaan bidden, dat doe ik helemaal serieus, dat als we de volgende groep Oostenrijk gaan, dat het de hele 14 dagen aan één stuk doorplanst. Maar we moeten ook een andere campinggast bedenken. En die zou niet dankbaar zijn voor dat water. Maar ik wil je wel iets vertellen. We hebben reizen gehad waarin we misschien 1, 2 of 3 regendagen hadden. Aan het eind van de reis heeft men gezegd, en dat waren de mooiste dagen. Je werd die dag vanuit de zonnebaden, de zwemmen, al die dingen meer. En je kon je nog veel meer op de Heer concentreren. En het is vaker gebeurd dat de regendagen de allermooiste dagen waren. Maar het gaat natuurlijk om principe. Waaruit put onze kracht ons leven? En alle moeilijkheden om de kinderen van de Heer. En al die strijd. En alles meer. Is allemaal het gevolg daarvan. Dat Jezus niet werkelijk is de bron. Waaruit we putten. Kun je daar mee eens zijn? Als wij gaan vechten over Pinkstertheorieën, dat kun je stomweg niet doen als die het middelpunt van je leven is. En God heeft, bij wijze van spreken, de moeite genomen en valt 40 jaar lang in die woestijn te houden om ze dit te leren, dat ze leven konden, dat is natuurlijk een vlak, een aardse vlak, maar leven konden van brood uit de hemel. En in het Nieuwe Testament heeft de Heer het avondmaal centraal, heeft de Heer het avondmaal ingesteld als een getuigenis. Hier zijn mensen die leven van bovenuit. Misschien nog een enkel, ja, we hebben dus eventjes Johannes 3 opgeslagen. Gaan we eens even terug naar Johannes 3. Dus dat van wedergeboren, opnieuw geboren is van bovenuit geboren. De zoon des mensen die in de hemel is. En dan nemen we vers 31. Die van boven komt, is boven allen. En nu staat hier, schijnbaar een waar is een koe. Wie uit de aarde is, is uit de aarde. Ja. Wie uit Canada is, is uit Canada. Wie uit Nederland is, is uit Nederland. Wie uit de aarde is, is uit de aarde. En dit is natuurlijk een vertaalkwestie. Het is moeilijk om precies weer te geven de context staat, maar ik zal proberen te vertalen. De uit de aarde zijnde is uit de aarde. Want hier staat bij ons twee keer woordje is. Hè? Die uit de aarde is, dat dacht ik aan, is, hè. Maar die twee woordjes is, ik heb de context hierbij moeten straks bekijken, we mag het doen. Maar die twee woordjes zijn twee totaal verschillende, niet totaal verschillende woorden, maar wel twee verschillende tijden van het werkwoord zijn. Wie uit de aarde, ik zou bijna zeggen isende, het is een tegenwoordig deelwoord, de uit de aarde isende, of weet het, de uit de aarde zijnde, is uit de aarde. Ja. En spreekt uit de aarde. Dus als je ook onderweg in Oostenrijk of tussentijds van weekend waar dan ook, als je gesprek altijd gaat over aardse dingen, dan kan er maar één oorzaak zijn, dat is je aardsgezind bent. Spreekt uit de aarde, die uit de hemel, nou staat de letter, de uit de hemel komende, dat is een tegenwoordig deelwoord, is boven allen. Zie je ook iets van het geestelijk gezag? Boven alles zijn, boven alles zijn. En het grote geheim van Jezus' leven was, staat op Johannes 6, gelijkerwijs de Vader mij gezonden en ik leef door de Vader. Alzo die mij eet, die zal leven door mij. Nou, als wij spreken over over levensbehoeften, dan spreek ik over voedsel, kleding, onderwijs. Die volgen, die zullen het, is de volgende belang. Dus voedsel, kleding, onderdak. Voedsel, daar hebben we het nu over. Kleding is karakter, met Christus bekleed zijn. Onderdak is de gemeente, Gods huis. Maar als je zegt, nou ja, je werkt om je dagelijkse kleding te verdienen. Je werkt om je dagelijkse huur te betalen. Maandhuur? Nee. Wat werk je voor je dagelijks? Brood. Ja. Nou, dit is een enorm belangrijk punt in verband met de Pinksterboodschap. Er zijn hele volksstammen, lieve, trouwe, eerlijke, oprechte kinderen van de Heer, die een machtige ervaring hebben met de Heilige Geest. En er is altijd gezegd, je moet gedoopt worden met de Heilige Geest, je moet dat en dat. En er is niet bijgezegd, als je niet elke dag voedt met het brood des levens, als zou je 1000 keer in de Heilige Geest gedoopt zijn, ga je dood. En misschien zijn er hier onder ons die Pinkster in het komen erin zitten zo, ben deze boodschap. Johannes 6, ik ben het brood des levens, is een van de allerbelangrijkste boodschappen in de hele Bijbel. Het is, alles in de Bijbel is crisis en proces. Engels de poort, nou is de weg. Crisis en processen. En ik ben zelf opgevoed in een kring waar me alle nadruk legde op het proces. En andere kringen legden me haast alle nadruk op de crisis. Maar die twee horen samen. En bij wijze van spreken, als zou je 1000 keer gedoopt zijn bij de Heilige Geest. Als je niet geheim leert in je leven, om je dagelijks met de Heer te voeden, uit hem te leven, dan ga je geestelijk dood. En het is ook een heel tragisch iets. Dat ogenblik een hele volksstam in Nederland zijn, die gedoopt zijn in de Heilige Geest, in tongen gesproken, geprofiteerd hebben, en zijn volkomen de wereld in gegaan. En dat er niets meer mee te maken hebben. Dat is een feit. Waarom? Het komt door een eenzijdige Pinksterprediking. Zoals ik zelf opgevoed ben in een eenzijdige anti-Pinksterprediking. Ja. En welke met twee ergens zou ik nou niet proberen uit te maken. Ja. Maar het is niet of-of, maar het is en-en. We hebben nodig het goddelijk leven te ontvangen. Maar zo is het natuurlijke leven. Iemand werkt voor zijn dagelijks brood. Ja. Hebben we nodig inderdaad te werken voor ons geestelijk. Er staat ook zo'n uitdrukking in de Bijbel van werken voor je geestelijk voedsel. Ja, werk niet om de spijs die vergaat. Dat moet ik niet verkeerd opvatten. Maar om de spijs die blijft. Jezus had het ook gezegd, hè? Nou, wie zou me kunnen vertellen waarom is de boodschap van de crisis, het gedoop van de Heilige Geest, meestal meer populair dan de boodschap van je echt doorgaan, werken voor je dagelijks brood geestelijk en zo. Waarom is dat eerste meestal meer populair dan het tweede?
Het snel gebeuren, wij zien veranderingen ineens en anders weer gelijke veranderingen. Ja.
En Ja, je kunt je de handen laten opleggen. Ja, dat gaat niets voor te doen. Het overkomt je. Maar om echt Gods woord te gaan bestuderen, om echt uit het geschreven woordje te voeden met het levende woord, dat kost inspanning. En ik hoop dat je, niet in alle gevallen, maar in vele gevallen kunt zeggen, dat er veel mensen rondlopen, gedoopt in de Heilige Geest, en er zijn te lui te broeden en over te kijken. Die stomweg niet toekomen om inderdaad Gods woord serieus te bestuderen en zich daarmee te voeden.
Waarom zijn
er zelfs helemaal gedood in de lijn? Ik kom er net misschien hoor, dus ik heb verder de voetbal niet opgekomen. Alleen, ik vind het wel moeilijk te functioneren. Gedood in de lijn, dat is gedood in de lijn. De vraag, ja, wat gedood dat is, ja. Ik kan die vraag begrijpen. Dat is natuurlijk nog deze kant van de zaak. Dat, wie worden gedood in de Heilige Geest? Baby's of volwassenen? Ik bedoel dus geestelijk, baby's of volwassenen. Je wordt als baby ontvangen bij de Geest. En een baby heeft voeding nodig. Maar de meeste van ons weten hoe het gaat. Ja, hoe oud is een kind? Ergens in de buurt van een jaar of iets ouder. Ja. En dan zijn er heel veel die vertikken het om gevoed te worden. Nee, je moet zelf de lepel vasthouden. Ja, dat komt hard voor, hè. En gedoopt worden de Heilige Geest, de volheid van het leven kennen, dat kun je geestelijk als baby. En als nu in die gemeente waar je bent, als je dan echt gevoed wordt met die Heer Jezus en niet gevoed wordt met geestesgaven. Geestesgaven zijn bijbels. We zijn nooit bedoeld om mee te voeden. Ja. Evangelisatie is bijbels. Maar niet om je mee te voeden. Ja. Kerkorde, zeker zin, is bijbels, maar niet om je mee te voeden. Begrijp je wat ik bedoel? Je kunt gaan evangeliseren. En daar kun je echt zin in hebben. Sommigen zien het tegenop. Maar willen zeggen, je hebt echt zin in. Hè? En je bent hier met de boodschap. En we hebben zo'n machtige evangelisatiecampagne gehad. En ik heb zo'n machtige die kunnen getuigen. En dat was heel fijn. Is ook zo. Maar het gevaar is dat je ermee gaat voeden. In plaats van met de Heer zelf. Kun je erin komen? En juist in kringen. Waar het sterkste nadruk gelegd wordt op evangelisatie, dat komen we het ook doen. Maar in die kringen waar het sterkste nadruk wordt gelegd op evangelisatie, is het gevaar het grootst dat de mensen bekommeren. Nou is dat erg zwart-wit getekend, want het is natuurlijk veelal zo dat als je tegenover een ander getuigt, je weet, als je zelf in de put zit, je moet iemand ook in de put zit, dan ga je die ander vertellen wat hij doen moet. Ja, jezelf weet je niet, maar zo de spiegels gaan staan, maar, en dan ga je het ander, en voor die ander put, ben je zelf de put, hè, dat gebeurt nog wel eens. Omdat je in je gedachten bezig bent geweest met de Heer met zijn woord. Hè? Maar betekent dingen even zwart-wit. En er zijn heel veel mensen die zijn vuur op de slof lopen in evangelisatiewerk. En van binnen volkomen bekommerd. Opeens schiet me een dominee in gedachten, er is al meer een geweest, maar in gedachten die echt een keer zijn hart uitgestort heeft. En, is, ja, een heel fijn iemand met een heel positieve boodschap. Ja. Maar, hij was zo leeg. En vooral predikanten, die vertellen je dit. Dat ze hebben zoveel te doen met kerkraadsvergadering, weet ik al wat meer. Hè, dat ze hun eigen geestelijk leven verwaarloosd worden. Je kent het gezegde wel, dat er meer predikanten vermoord worden door kerkraden dan zendende kannibalen. Hè. Maar je kunt zo druk zijn, wat het hooglied staat. Hè. Ze hebben mij gezet tot de hoeder in de wijngaarden. Maar mijn eigen wijn gaat het niet goed. En het geheim van alle leven is voeding. Daarom is Johannes 6, zo fijn zijn we heel hoog te komen lezen nu, maar onze tijd is om. Ik kom even terug op het uitgangspunt, want Jezus zegt, ik ben van boven. En ik ben van boven betekent, onder meer, ik ben een geestelijk mens. In Filippenzen 3, ja, wij zijn burgers van de rijkende hemel. Maar ook gesproken mensen die aardsgezind zijn. En je kunt in het godsdienstige, ik zeg niet geestelijke, je kunt in het godsdienstige aardsgezind zijn. Bijvoorbeeld, het gaat zo fijn in onze gemeente. Ja? Moet eens kijken wat een mooie kerk we hebben. Moet eens kijken hoe fijn het de weekends loopt. Op zichzelf goed. Maar als je daarmee gaat voeden, Iemand vroeg me een keer, het ging over bepaalde boeken, is het zonde om die te lezen? Mijn antwoord was, is het zonde om zaadsel te eten? Die persoon was ook namelijk razend op me. Op een gegeven moment wat ik bedoelde. Kleine kinderen hebben nog eens de gewoonte om zand te eten. Terwijl we... Ja. En je kunt als kind van de Heer, kun je met zaagsel voeden. In plaats van het brood te spelen. En misschien laat ik hiermee eindigen. Heel die Pinksterboodschap, in zijn breedte, en lengte, en hoogte en diepte, is om ons te maken tot mensen die van boven zijn. Ja. Dat wordt anders gezegd, tot geestelijke mensen. En laten we daarvoor bidden. Ik bedoel, we zijn blij dat in onze tijd de Pinksterboodschap, soms duidelijk of minder duidelijk, veel meer verkondigd wordt, laten we zeggen 20, 30 jaar geleden. Dat is een geweldige verandering wat dat betreft. Maar het gevaar is van een eenzijdigheid. En laten we hiervoor echt bidden, dat dwars door alle mogelijke kerken en kringen, of de charismatische beweging in de kerk, of volle Pinkster, hoe je het noemen mag, ja, laten we echt daarvoor bidden, dat duidelijk gezien wordt, dat we niet alleen een ervaring van Gods geest nodig hebben, maar dat we nodig hebben om geestelijke mensen te zijn. En wat we straks voor het gebed zeiden, je doet wat je doet, omdat je bent wat je bent. Je doet ongeestelijk, omdat je ongeestelijk bent. Je doet geestelijk, omdat je geestelijk bent, als het zo is, hè. Het gaat erom wat we zijn. En dat is natuurlijk moeilijk te begrijpen. Toen God zich aan Abraham openbaarde, heeft God gezegd, ik zal u een groot volk maken, ik zal u zegen, ik zal uw naam groot maken, ik zal. En toen God de tweede keer verscheen, ik zal. Ja. Toen God de derde keer verscheen, ik zal. Maar toen Abraham wat gegroeid was, op een gegeven ogenblik gaat God het werkwoord veranderen. En dan zegt God, ik ben. Aha. Dat kon Abraham begin niet begrijpen. En veel mensen, als je zegt, ja, dat zijn is belangrijker dan doen. Als je een baby bent, begrijp ik dat niet. Ja. Als, de woord is gebruikt, als moeder tegen zoontje zegt, je moest het waarderen dat je moeder zo'n lief karakter heeft, dan snapt hij niet. Maar als moeder zegt tegen zoontje, ik zal je een heel mooi spoortreintje geven, of tegen meisje, ik zal je een heel mooi pop geven, dat is veel begrijpelijker. Daarom, als je, nou zo zeggen, er is verschil tussen kinderen Gods en zonen Gods. Kinderen Gods zijn bezig met de gaan. Zonen Gods voelen zich met de geven. Kinderen Gods willen iets doen, als het gunstig is. Ja? Zonen Gods willen iets zijn. Dat is gewoon het verschil. En je moet natuurlijk tegen iemand die pas die heeft leren kennen, moet je niet heel zwaar de zin gaan spreken. Dat snap je toch niet. Hè? Maar het hele doel van het evangelie is om ons te maken tot geestelijke mensen. Mensen die kunnen zeggen, ik ben van boven. Dat zou ik zelf niet zeggen, maar het is goed als een ander het zegt. Tijdens de reis, ik had een koolbande, die zei, als iemand, iemand had gezegd, als ze vragen, bent u gedoopt in de Heilige Geest? De andere persoon vraagt mijn buren maar. Ja, daar kun je best antwoord krijgen. Ja. Er zijn bendes mensen die van zichzelf beweren, maar geen mens heeft het ooit ontdekt. Niet wat je, misschien nog één, dit nog alleen. Je doet wat je doet, omdat je bent wat je bent. Maar een fariseer dan? Die doet zich heel anders voor dan hij is.
Dan is hij ook een fariseer.
Ja, hij doet wat hij doet, omdat hij is wat hij is. Wat is hij? Een fariseer. En daarom doet hij fariseerstisch. Het is onherroepelijk waar. Je doet wat je doet, omdat je bent wat je bent. En je moet niet proberen anders te doen. Je moet je de Heer anders laten maken. Zullen we de Heer bedanken? We zien aan de twee of drie de Heer danken.
Ik bid er nu om u naar beneden.
Het brood is levend. En Heer Jezus, ik wil vanochtend ook samen met mijn broeders en zussen dit tegen u zeggen. Ik verlang ernaar dat u meer volkomen in mijn leven het brood zult zijn. Verlangen naar om meer dan 100% te kunnen zeggen. Al mijn brood zijn in u. Halleluja. Amen. En in de keuken heb je iets klaargemaakt. Zelf woorden die aanbidding toe te brengen. En het is ook erg fijn om
gemeenschappelijk te doen. Waarbij in de woorden uitspreekt en de ander meedeelt. Er staat voor dat als we echt menen dat we net gezongen hebben, toch? Dat we de gelegenheid zullen aangrijpen om het ook in iets anders vorm te doen. En de Heer te zeggen dat hij ons waard is. En als je het doet, dan kan anderen met je meebidden om het samen doen. En dat wil de Heer verheerlijken. Vader heeft net gezegd dat zoveel vloeken hoort. Je hoort dat de naam van uw zoon zo vaak misbruikt wordt. En dat gebeurt omdat we hier in een demonische wereld leven. Maar Heer, u hebt uw koninkrijk in ons geplant. En daarom is in onze harten een verlangen om dwars tegen alles wat negatief is in te gaan. Dwars tegen alles wat u onteert. Om u te eren. Heer, en als verzetstrijders, als een contrarevolutie in deze demonische wereld, zeggen wij vanmiddag dat u en uw leven hebt rechten hier op deze aarde. Straks, Heer Jezus, als u weergekomen bent, als u uw koninkrijk gevestigd hebt, als alles wat zich tegen u stelt, dat uw voetbank gemaakt is, voetbank uw voeten, dat zal het vreselijk gemakkelijk zijn om u te loven en te prijzen. Maar Heer, wij geloven dat het voor u een bijzondere waarde heeft, als wij het nu al doen in een bezeten wereld. Daarom zeggen we vanmiddag, we hebben het gezongen, maar met heel ons hart zeggen we het. U bent waardig. Heer, we danken u voor de machtige kans om dat te kunnen zeggen in een tijd als deze. U bent waardig, Heer. U bent werkelijk waardig. En we zien met verlangen uit naar de tijd dat het gans heelal zich buigen zal. En dat iedereen zal moeten erkennen dat Jezus Christus Heer is. Eer van God de Vader. Vader, wij aanbidden u. In hem, die in heel zijn leven u heeft aangewezen. We aanbidden u in hem, wiens hele hart op u gericht was. Nog eens. We aanbidden u in hem, die als mens hier tussen de mensen bewogen heeft. In een duister zondige wereld. En die licht liet schijnen, ja zelfs kon zeggen, ik ben het licht der wereld. Vader, we aanbidden u in hem, in wie u al uw welbehagen gevonden hebt. Halleluja, Heer. Halleluja. Amen.
Jezus, we zingen net, u bent waardig om te ontvangen alle glorie en eer en macht. En van wie eerder in dan van ons die zo nauw aan uzelf gebonden hebt. U hebt lief gehad voordat wij notie hadden van wie u bent. Heer, we gloriëren er inderdaad in vanmiddag dat we aan u verbonden zijn. En we willen al die glorie bij u terugbrengen. Heer, want het centrum van het bestaan, het centrum van het hele leven met u. In diepste wezen is er waar u geeft. Alle eer, alle lof en aanbidding hebt u zich verworven bij de Vader. Hem volmaakt gehoorzaam te zijn. Door uw weg te gaan van begin tot eind zonder aarzelen, zonder frauderen. Jullie bent geweldig groot. En we mogen u zeggen vanmiddag dat we u lief hebben. Dat u ons geleerd hebt om van u te houden. Heren, we hebben grote verwachtingen voor wat de toekomst betreft. We verwachten u veel meer liefde krijgen. We verwachten, Heer Jezus, zo ver klaargemaakt te worden dat we u straks in de ogen kunnen zien. U met een enorme blijdschap begroeten. Maar ook zo, Heren, dat u ons met blijdschap kunt begroeten. Heer, u bent onze Heer en onze Koning. We bieden u de macht over ons heen. Amen.
Het zijn enkel als die nog niet meegemaakt hebben, maar zou het goed zijn even een paar dingen te zeggen? Of, ja?
Ik weet niet zo erg veel van die doorgaan, maar we zaten hier gisteravond, vlak nadat ze de getuigenis gegeven had, zei ze een meisje uit Joegoslavië. Ergens in de buurt van de Hongaarse grens, als je in Vibach bent, waar velen van ons geweest zijn, dan reis je nog 600 kilometer om er te komen. En ze heeft een uitnodiging gekregen, tot een grote verrassing, hoewel de heer er wat voorbereid had, om in een aantal samenkomsten in Nederland iets te vertellen. En dat klonk allemaal bijzonder fijn te staan. Ze vertelde hoe de heer zich ertoe gebracht heeft om in Subotica te gaan getuigen van de heer. Ze zijn als gezin er naartoe gegaan. De heer heeft haar vader heel letterlijk de ruimte aangewezen waar ze van hem mochten gaan getuigen. De eerste gemeente was het gezin, zonder meer, vader en moeder. En toen twee dochters en twee zoons. Ze zijn dus in die ruimte getrokken. Ze hebben de ramen wijd open gezet en zijn de dienst gaan houden. Ze hebben eerst met elkaar gezongen. Vader heeft de boodschap gebracht voor zijn kinders en voor zijn vrouw. En de mensen buiten konden bij de wijd open ramen meegenieten. Toch ontdekten ze dat dat niet allemaal zo erg gemakkelijk ging op die manier. En ze hebben een goede weg gevonden om andere mensen in elk geval zover te krijgen dat ze naar de evangelie wilden luisteren. Ze zijn bij andere mensen de boel schoon gaan maken. En ze gaan helpen. En op die manier hebben ze contact gelegd. En kwamen ze naar de samenkomst. En zo is er een gemeente daar ontstaan. Nou is Joegoslavië een ontzettend consequent land, bleek. Als een man daar in het evangelie werkt, mag hij geen maatschappelijke baan accepteren. Maar dan krijgt hij dus ook geen cent. Nou, dat is geen nood, want die Lonka die verdient dan wat ze materieel nodig hebben. Zo vertelde Ilonka gisteravond. Maar nou schijnt ze in de nachtelijke uren daar iets meer van verteld te hebben dan Henny van Emmerik. Die was bij haar en die heeft het vertaald gisteren. En Henny vertelde me dat Ilonka is 18 jaar, verdient genoeg voor gas, licht, water en huur. Van twee kamers waar ze met z'n allen in leven. Maar niet meer. Ja, zegt ze, om brood moeten ze bidden. En dat brood komt er niet altijd. En om kleding moeten ze bidden. En Henny vertelde, ze is daar blijkbaar in die woning geweest. Kun je je voorstellen dat je zomer en winter onder één dekentje slaapt, dat je geen lakens op je bed hebt. Dat dat alle bekleding is die je op je bed hebt. Eén dekentje. En ik vroeg haar vanmorgen, voordat ze wegging, zeg, waar heb je je mantel? Toen verschoot ze van kleur. Ze zei, ik heb geen mantel. Dat is heel gewoon. En Inge vertelde me dat ze maar één boterham wilde eten. Want veronderstel dat ze iets dikker terug zou komen, dan zouden ze er met zulke ogen aankijken. Dat zijn van die hele kleine dingen die je doet vermoeden dat de situatie daar een ietsje anders is dan bij ons. Ik keek vanmiddag zo onze tafel eens over en ik realiseerde me wat wij allemaal op tafel hadden. En er zijn daar dagen dat ze niet eens droog brood hebben. Ik weet niet hoe het bij jullie overkomt, maar het komt bij mij een tikkeltje hard aan. In Europa, dicht binnen ons bereik, je zou binnen een paar dagen kunnen rijden, zijn mensen die praktisch niet gekleed gaan. Die heel weinig geëten hebben. Om de wille van het evangelie. Papa is voorganger, dus papa mag niet werken. Dus wat we er verder mee moeten doen, weet ik nog niet. Maar dat wat er gebeurt, geloof ik wel.
Is Ilonka de oudste van het gezin?
Ilonka is de oudste. En de jongste is een maand. En je kunt je voorstellen wat op de jongste krijgt als mama geen brood krijgt. En ik herinner me uit de oorlogstijd dat als er in huis een halfje brood was, dan was er niets voor mama. De rest was voor ons. Dus ik geloof dat het goed is als we het allemaal eens even laten bezinken. En als je er dus bij nadenkt, als je je 5 of 6 sneetjes brood eet, hoe de situatie er gisteren uitziet. En wie weet geeft de Heer een van ons de idee van hoe we er een oplossing voor kunnen brengen. We kunnen niet sturen. Wat we sturen komt niet verder dan de douane. Die hebben het ook nodig. Ja, dan kun je ze vreselijk hard overvallen. En Ilonka meer meegeven dan ze op het ogenblik heeft. Ze heeft geen koffer. Dan die ene koffer. En die hebben ze al volgestopt in wezen. Met wat ze hadden in haar maat.
Maar waar geld of zo?
Dat weet ik niet. Dat zou een overweging kunnen zijn. Maar eenmalig helpt dat natuurlijk ook niet voor.
Ja, hoe is het?
Tegen Hongarije, ja.
Zou dat bij de Tsjechische in de buurt?
Zo'n 600 kilometer westen van het oosten van Hilaar. En zo'n 20 kilometer van de Hongaarse grens. Je ziet in Zibolica zie je al tijdens het ANWW worden, maar wegwijzers voor de pest. De gemeente is eigenlijk Hongaars. Dat noemt het uit twee talen.
Zeggen ze wel, kijk, de buurt van de Hongaarse,
dat
is niet
in de buurt.
Het
ligt dieper dan Slowakije. Het ligt boven. Tsjechoslowakije ligt
wat boven.
Ja. Meer in het zuiden.
Op een gegeven moment zit ik tegen dat je Hongarije mooi aangekeerd.
Ja, Hongarije.
Als je even kaart
van Hongarije, Bulgarije, Roemenië enzovoort. Daar ligt het niet.
Ik dacht dat
een
boek.
Ja, Roemenië en Bulgarije.
Verleden zondagmiddag hadden we een openlijke samenkomst. Tenminste, het was in een dorp. En kip en kat en alles deed mee.
Openlijke samenkomst.
Ja, wel de hanen. Het gaat met betaling zo. Eigenlijk gaven men de gemeente een getuigenis, terwijl die het Engels deden. Maar de meeste het Nederlands, moest ik het van Nederlands in het Engels vertalen. Het werd vertaald van het Engels in het Serbo-Kroatisch. En van het Serbo-Kroatisch weer het Hongaars. En dan kon je nog bedenken of je nog wist waar je mee gekomen was. Dus volgende zin moest zeggen. Maar dan moeten we denken naar binnen wat er gedaan moet worden.
Kun je ook helemaal geen geld sturen? Kun je niet. Dat is de enige mond. Maar als ze te veel contact met het Westen krijgen, dan moet je het doen. Vreselijke zaak. Vooral van zo'n meisje. Het is misschien goed om te vertellen wat ze uithalen op jullie autopannen kregen.
Ja. Wij waren de terugweg. Zij is dan ons meegereden. Maar de remtrommel van Evenoders ging kapot. En als dat nou hier gebeurd was, dan even aan een VW-garage. En dat is het ook niet. Maar in de eerste plaats heeft het uren geduurd. Eerst hebben ze gezegd dat we Als Zagreb zouden moeten, zo'n ding, dat Zagreb lag maar 245 kilometer vandaan, dus heen en terug was 450 kilometer. Voelde ik zelf veel voor, dat was een beetje later op de dag. En toen de man van dit, is een kleine garage, die is op zoek gegaan. Die is uren weggebleven. Uiteindelijk bleek dat hij van een kennis van hem zo'n ding van zijn wagen gesloopt had, met belofte later terug te geven. En al die tijd stond dan te wachten, tenminste, in Londen kwam er heel gauw de gedachte met de kinderen rond, om met de kinderen te gaan zingen. Je weet hoe het met kinderen gaat en zoiets doet. En, je mag in Joegoslavië niet op straat zingen of samenkomst houden, dus zoiets is wel iets bijzonders. En het liep van alle kanten storm. En 2 uur lang heeft ze samenkomst gehouden. De politie kwam net van hun kant bekeken te laat. Ik zag de politie aankomen, ik heb die lange wenk, ze was toen net al opgehouden. En de politie vroeg ons passen en we zaten met zo'n groep domme Hollanders die beter wisten dat ze niet op straat mag zingen en zo. En het heeft verhinderd dat ze ontdekt hebben dat een Joegoslaafs meisje bij was, want waarschijnlijk had ze mee meegenomen en was in de kast niet gebruikt. Maar ze heeft ook veel adressen genoteerd.
Van de kinderen daar?
Ja. De nazorg. En 2 uur lang heeft ze met de kinderen gezongen en verteld. En de groep heeft natuurlijk meegedaan. Maar ze deed dat in het volle bewustzijn, hetzelfde moment opgepakt wordt.
Ze is natuurlijk veel ouder dan de meeste mensen. Ze is al 18.
De 18, hè? In de auto heeft ze zo ook verschillende dingen verteld. Dan krijg je als het idee dat daar in landen waar... Nou, geloof ik dat Gerda ook nog een vraag had.
Ja, ik wil graag meer leren gaan bidden eigenlijk. En toen, ik weet niet, hadden ze 4 of zo.
Ja.
Dat de vader, Johannes 4, vers 23 staat, dat de vader... Prachtig aanbidden, die de vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. Zulke aanbidden zoek je vader. Mm-hmm. Dus nou, als ik wil leren om echt aanbidden te worden, dan wil ik graag zo een zijn als de vader wil, maar ik weet niet wat het betekent. Dat aanbidden in geest en in waarheid.
De mens is lichaam, ziel en geest. Misschien ook juist gezegd, geest, ziel en lichaam. Als er sprake is van bidden in de geest, dan is dat een bidden vanuit de kern van ons wezen. Je zou kunnen zeggen dat de mens is geest in een lichaam. In Hebreeën 12 is sprake van de vader van onze geest, dan komt het de geest en de rechtvaardigen. Een mens is een geest, zoals een engel een geest is. Alleen is een mens een geest bekleed met ziel en lichaam. Nou, in Johannes 7, dat wordt straks later Johannes 8, ik weet niet, ik ga meestal uit die tekst ook bekend zijn, dan zoek ik straks vaak niet op, maar we zijn straks goed even om het over te nemen. Johannes 7. En wij zeggen dat het staat, en op de laatste, de grote dag van het feest, welk feest was dat? Stond Jezus en riep zeggende, indien iemand dorst heeft, hebben we dat? Hij komen tot mij en drinken. Dat is van buiten naar binnen zou je kunnen zeggen, hè? Nu krijg je het tegenovergestelde volgorde. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, zal grote teugen levend water drinken. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. dit zei hij van de geest. En dan in 2 Korinthe 3, dat was het hoofdstuk dat we vanochtend in de deel van gelezen hebben. Daar wordt in hoofdstuk 2 Korinthe 2 vers 16 een vraag gesteld. Wie is tot zulke taak bekwaam? En dan in 2 Korinthe 3 vers 4. Zulke vertrouwen hebben wij door Christus op God. Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als ons werk in rekening te brengen. Maar onze bekwaamheid is Gods werk. En dat is een beetje een omschrijving in de vertaling. De lettervertaling is onze bekwaamheid is uit God. Die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond. Dus dat was een oud verbond. Maar bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van een nieuw verbond. Niet de letter, maar des geestes. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Indien nu de bediening des doods met letters op stenen gegrift, dat is de Sinaï, gepaard ging met zulke heerlijkheid dat de kinderen Israël hun blik niet op het aangezicht van Mozes konden vestigen, om de heerlijkheid van zijn aangezicht die toch verdwijnen moest, hoe zal niet nog meer de diaconie, letterlijk, de diaconie des geestes, in heerlijkheid zijn? Zie verband tussen stromen van levend water en de diaconie van de geest. Twee manieren om hetzelfde uitdrukking te brengen. Die in mij gelooft, uit zijn binnenste, dat is dan het diepste wezen, dat is zijn geest, zullen vloeien, stromen van levend water. Dit sprak je van de geest. Ik gebruik dit net als voorbeeld. Wat dat betekent. Misschien wil iemand proberen te formuleren wat het betekent. Stromen van levend water zoals zijn binnenste vloeien. Het is een heel eenvoudig beeld natuurlijk. Je ziet daar het water in gedachte flutsen. Vooral die in Oostenrijk zo die stroomversnelling zo meegemaakt hebben. Een waterval en zo. Dat is een prachtig gezicht. Maar wat erin zit, komt eruit. Is dat een... Weet ik niet of iedereen nu opeens zegt, ah, dan begrijp ik het helemaal.
Dan heb ik vraag me af of ze altijd stromen van even wadderen. Dan kunnen ze er niet uitkomen als ze niet inzitten. Nee, maar het gaat waarschijnlijk om de kwaliteit van.
Het gaat eerst pas even begrijpen wat ermee bedoeld wordt. Het is dus een beeld, een aards beeld. En vooral in Israël natuurlijk, waar water dat vaak schaars is dat een beeld dat mensen daar bijzonder aanspreekt. Stromen van levend water. Zodat zijn binnenste vloeien. Maar als je dat nou eens gewoon, eigen woorden weergeeft, wat betekent dat?
Levend water is vaak een beek. Wat is van een waterval gekomen. En dat water is echt helder. Over het algemeen, de meeste wijn dat ze wel, de meeste.
Ja.
En het is ook in beweging. En het simpelt een beetje op van tussendoor. Het kan dus ook niet stilhouden, tenzij er stenen in. Ja.
Nu geef je dus iets van de bijkomstigheden, maar de zaak zelf.
Ik dacht dat er wel voortdurend contact met de bron is.
Ja, dat is de weg naartoe.
En dan dat je er zo vol van bent. Dat je zelf bezit, schept leven in de ander.
Het is een doorstroom.
Er zit kracht achter. Een kracht die...
Jawel, maar wij eens graag weten wat die kracht is.
Of Christus. Of dan...
Geen goddelijke...
Ja, als je nou zegt, het is doodgewoon. Maar stromen van levend water. Dat is een doorstroming. Een uitstroming. Van Gods geest uit ons. Nou staan twee dingen bij elkaar. Drinken van levend water is iets tot je nemen. Stromen van levend water hier is een uitstroming van Gods geest naar anderen toe. En hoe meer er bij stilstaat, hoe wonderlijker het natuurlijk is. Want als we spreken over de Heilige Geest, een vervuld worden met de Heilige Geest, een gedoopt worden met de Heilige Geest en zo, dan denken wij aan, vergeef door iets, dat uit de hemel komt. Maar hier is sprake van dat er mensen kunnen zijn, en staat bij bijzondere mensen, dat mensen die geloven, dat uit mensen de Heilige Geest de anderen toestroomt. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat is kristalhelder, dus dit, dus ik vraag nog meer. Maar het wezen van de zaak is dat de Geest van God door ons heen naar buiten stroomt, naar anderen toe. Ik dacht, de gedachte over was, bepaald in het oosten, de gedachte een stroom in de woestijn, waardoor een oase ontstaat, plantengroei, enzovoorts. Hè.
En wat doe je dus? Heel duidelijk resultaat.
Ja, dat resultaat ziet, ja.
Niet alleen een kwestie van, ik voel dat de Heilige Geest uit mij stroomt, maar ik zie dat de Heilige Geest die andere tot leven gewekt heeft. Tot bloei gebracht.
En als je dat gezegd hebt, het is natuurlijk een enorm wonder. Dat de Heilige Geest uit de hemel komt, dat vinden we gewoon. Een Pinksterdag was er een geweldig geluid, een geweldig dreven in uit de hemel. Akkoord. Maar dat de Heilige Geest uit mensen stroomt. En daarmee kun je dan bedenken dat iedereen invloed heeft in zijn omgeving. Dat wil zeggen dat van ieder mens iets uitgaat naar anderen toe. Soms zelfs een stilte. Er zijn mensen die heel weinig zeggen, maar. En je hoeft ook niet altijd iets te zeggen. Iemand kan bijvoorbeeld in een groep zijn. En zijn aanwezigheid alleen of zegt dan niks, maar ergens lijkt het op beurt. En er kan iemand in een groep zijn die alleen door zijn aanwezigheid een domper op de geheel legt. Ja? Dat je echt voelt, daar gaat iets negatiefs vanuit. Je kunt niet aan de woorden brengen. Je hoeft niks te zeggen. Maar er gaat iets negatiefs vanuit. En dit geweldige, die in mij gelooft, ik denk aan die oude Syrische vertaling, uit de diepte van zijn innerlijk leven, zullen vloeien, stortvloeien van de levend water. Dat is een geweldig iets. En misschien mag je dan zeggen dat deze ding een groei is, en het eerst een klein beetje is dat uit je sijpelt, maar dat naarmate contact, naarmate je meer drinkt zou kunnen zeggen, naarmate je. Want je kunt nooit meer doorgeven dan je ontvangt, nietwaar? Zo iemand dorst heeft, komt bij een drinken, stromen, vloeien. Dit enorme, dat wij het kanaal kunnen zijn waardoor de Heilige Geest naar anderen toestroomt. Nou, om dat te begrijpen, dat begrijp ik misschien nooit, maar om toch iets meer licht op te krijgen, wij verstaan door tegenstellingen. Wat is dan de tegenstelling? Wat staat tegenover deze uitstroming van Gods geest? De andere toe, ik bedoel niet tegenstelling met een negatieve geest, maar wat staat daar tegenover?
Iemand levend water oppot in zichzelf. Die alsmaar van boven ontvangt levend water en dat het wordt tot een dode zee.
Ja, maar dat is ook geen levend water meer. Hè?
Jawel, als het erin komt, wel.
Als het erin komt, maar dan gaat het misschien natuurlijk naar leven. Mijn vraag is een beetje moeilijk. Ik bedoel zo, uit zijn binnenste zullen vloeien stromen van levend water. Ja, maar dat kan ook uit ons zielenleven en stromen naar buiten zijn. Het verschil van ziel en geest. Kan iemand een voorbeeld geven hoe iemand dan in het godsdienstige een kanaal is waardoor een zielse kracht in plaats van een geestelijke kracht naar een ander toestroomt?
Ja, wel, dat je een enorm enthousiasme heeft, wat alleen maar enthousiasme is.
Ja.
Dus als daar die omstandigheden anders worden, dus dat het een beetje dat voelt, dan is het enthousiasme weg. En dan kun je met het enthousiasme echt wel anderen aansteken om ook enthousiast te worden. Mm-hmm. En dan blijft het daar buiten zitten. Daar.
Een tijdje meegemaakt, samengewerkt met iemand die geweldig goed kon preken. En de dingen die hij zei, die waren werkelijk hartstikke goed. Ik zou mijn preken nooit hebben kunnen verbeteren. Zijn kennis over alle opwekkingen over de gehele wereld waren geweldig. Levensbeschrijvingen van opwekkingspredikers, nou daar wist hij alle details van. En als ik dan het leven bekeek, dan aan de ene kant snapte ik gewoon niet hoe dat kon. En aan de andere kant was er iets in me wat zo koud, wat zo koud aandeed. En ik kon het nooit rijmen. En dan dacht ik, ja, dat zal wel aan mij liggen. En dan onderzocht ik mezelf. En ja, elke keer was er weer die botsing. En ik begreep niet hoe het kon. En ik wist ook in mijn hart dat ik voor alles in de hele wereld niet met de persoon in kwestie zou willen ruilen. Met al zijn preken en zijn kennis van opwekkingen en opwekkingspredikers erbij. Maar ik snapte gewoon niet hoe het mogelijk was. En ik ben er door werkelijk ontzettende situaties heen gerold. Op een gegeven moment, ik voelde me zo afschuwelijk. Ik zeg, Heer, ja, u weet hoe ik me voel, maar ik zal het u ook wel even vertellen. Ik voel me aan een stuk elastiek boven een afgrond hangen. Ik zeg, en dat elastiek kan geen millimeter meer rekken. Maar één ding weet ik, het breken zal het niet. En ik vond de situatie om in te werken ook ontzettend. Maar ik heb wel gezegd, Heer, als dit tot verheerlijking van u is, dan moet ik hier dan tot de dood toe blijven. Ga uw gang. En nou, ik zit nog steeds hier hoor. Maar ik heb niet zo heel erg lang daarna. Toen werden hier die barakken gebouwd. En dan mocht ik s'avonds wel eens mee met het Open City. En de eerste, beste keer dat ik meeging, sprak hij over 1 Korinther 1, vers 1 tot met 9. En de eerste twee versen van 1 Korinthe 3. Nou, het leek wel of die hele Bijbelstudie voor mij gehad. En in die ene avond zag ik alles in zijn perspectief. En dacht ik, ja, dat is het nou. Je kunt dus op de basis van het zielenleven, kun je alles afweten van opwekkingen, opwekkingspredikers, Bijbelstudies geven dat we stukkelijk afvliegen. Nou, geef mij dan maar een getuigenis van een gewone inlander die weet dat hij wedergeboren is door de Heilige Geest en de Heer Jezus lief heeft. Dan heb ik aansloes. Dan klikt het. Maar daar klikte het gewoon niet. En nou, dat is gewoon het hele verschil. En daar heb ik, goddank, ik heb het zelf. Er heeft iemand gelukkig aan mij doorgegeven en ik heb het aan ontzettend veel anderen ook niet mogen doorgeven, die er op hun beurt enorm door geholpen zijn. En het is ook enorm helpend om wat merciful te zijn voor die ander. Want en ook helpt het voor jezelf. Want zelf schiet je soms ook bokken, terwijl je eigenlijk denkt, ja, is het nou zo verkeerd wat ik doe? Of dan lijkt het zo goed? En toch, ja, je kunt ook zelf een heleboel goede dingen doen die uit de basis van het zielenleven komen. En die helemaal Gods wil niet zijn. Hoewel op zichzelf dus helemaal niet fout te zijn. Op het menselijk vlak gezien kan het heel goed zijn. Maar toch net de kern missen. Nou, het is.
Ja, als je, misschien iets duidelijker als je bedenkt dat in het zielenleven, het daar ons verstand, het onverstand is, het gevoelsleven,
in onze wilsleven. Nou, kan iemand, als een grammofoon, vanuit zijn ziel, vanuit zijn verstand, menselijk verstand, iets doorgeven over de Heer? En dan draagt hij kennis over. Die kennis kan juist zijn. Hij kan vanuit zijn gevoel, zijn zielenleven, kan hij met veel bewogenheid iets vertellen. En wat uit het gevoel van een mens komt, naar een ander mens toe, wat raakt dat in die andere mens? Het gevoel. Maar uit zijn verstand komt, wat raakt dat in de ander? Verstand. Maar dat zijn wil komt. Iemand kan een wilspersoon zijn. En die kan alle inspireren. Om ook echt alles te zetten om de Heer te dienen, wat dan ook. Hè. Maar dan komt het niet uit de kern van ons wezen. Maar dan komt het weer uit de buitenkant. En dan raakt het ook niet de kern bij de ander. En wedergeboorte, zoals we het begin begint, wedergeboorte vindt plaats in de kern van ons wezen. En zo kun je, laten we zeggen, een volkomen onbekeerde, niet wedergeboren theoloog, kan bijbelstudies geven. En kunnen mag een mooie bijbelstudies zijn ook.
Ja, dat is een gespeld, dus. Ik kan niet zeggen, nou, dit is fout, dat is fout, klopt allemaal. Tot in de puntjes, en toch.
In 1 Korinthe 4 staat een vers dat dit ook een beetje verheldert. In 1 Korinthe 4. Is het goed voor, dat is veel van de mensen die ik al vaak gehoord hebben, maar misschien is het enkel bij die het nog niet gehoord heeft. Laten we met 1 Korinthe 1 beginnen.
Ik was het 1000 keer aanhoren, als ik 1000 keer een ander dan meer raak.
Oh. De Korinthebrief begint met Paulus, een geroepen gezondere, geroepen apostel van Christus Jezus, tot de wil van God. En Sosthenes de broeder aan de gemeente Gods te Korinthe. En zo mag het uit, de gemeente Gods. Dan de geheiligden in Christus Jezus. Dan doet hij ze geroepen heiligen. Dan zegt hij in vers 4, ik dank God alle tijd over u. Vanwege de genade God die u in Christus Jezus geschonken is. Want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in hem. In alle woorden en alle kennis. En als je tussen de twee regels doorleest, dan mis je het woordje liefde hier. Gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is. Zodat gij het aanzien van geen enkele genade gave tekort komt. Terwijl gij uitziet, zeg maar naast Christus, uitziet naar de openbaring van de Heer Jezus Christus. Dan in hoofdstuk 3. En tegen deze gemeente Gods de Korinthe, tegen deze geheiligde Christus Jezus, tegen deze geroepen heiligen, tegen mensen die bekeerd zijn, wedergeboren zijn, gedoopt zijn in de Heilige Geest, geestesgaven bezitten, en uitzien in de wederkomst, tegen die mensen zegt in hoofdstuk 3 vers 1, en ik broeders kom niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleeselijke, nog onmondigen in Christus. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kon gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu nog niet, want gij zijt nog vleeselijk. En dit is ook een enorm belangrijk punt. We hebben vaak het voorbeeld van de tabernakel gebruikt. God bracht zijn volk uit Egypte. En in de woestijn daalde de heerlijkheid Gods neer en vervulde de tabernakel. Dat was, begrijpt iedereen die het duidelijk kunnen bedoelen, dit is het Oude Testament zijn Pinksteren. In het Oude Verbond had men een tempel. In het Nieuw Verbond is men, zijn we een tempel. Hè? En dat neerdalen van Gods heerlijkheid was in de woestijn. Nou kun je een heel erg grote fout begaan. Als je de mensen zo voorstelt, ja, nu ben je bekeerd, hè. Maar als je maar gedoopt bent in de Heilige Geest, ja, dan ben je er. Ik kreeg net deze dagen een brief in handen. Het was een oproep voor werkers in een bepaald deel van het land.
En door het eis gesteld dat ze bekeerd waren, wedergeboren, gedoopt in de Heilige Geest en tongen spraken, van de voorwaarden. Er werd geen woord gezegd over geestelijke groei. Geen woord gezegd over geestelijke mensen zijn. En in de woestijn, en dat woestijnleven is een beeld van het vleeselijke leven, kun je al deze dingen hebben. Maar dat God daar tot zijn volk komt in die woestijn, midden, de tabernakel vervult, is om ze binnen te brengen in dat leven op hoger pijl, Kanaan. Kanaan in het Oude Testament, is dat de eigen rustplaats, eigenlijk de erfenis, het leven op hoger pijl. En voor ons is dat, als je wilt, het leven in de hemelse gewesten. En zo zie je hier dat deze Corinthiërs, het waren prachtkinderen, maar ze waren nog altijd baby's. En de tekst die wij opzochten is in hoofdstuk 4, vers 18, dat sommigen hebben zich opgeblazen. Als gelukkig komt ze dat weer gebruikt hebben, maar... En opgeblazen zijn is natuurlijk altijd een volkomen tegenstelling met nederig zijn. Dat sommigen hebben zich opgeblazen in de waan dat ik niet tot u komen zou. Maar spoedig zal ik tot u komen, zo de Heer wil. Dan zal ik mij vergewissen, niet van het woord die opgeblazen hebben, dus blijkbaar het was wel woord, niet van het woord opgeblazen, maar van hun kracht. Want het koninkrijk Gods bestaat niet in woorden. Waar kwamen die woorden vandaan? Ziel leven. Ja. Maar in kracht. Waar komt die kracht vandaan? Uit zijn binnenste zullen vloeien stromen van levend water. En zo laat Paulus hier duidelijk zien dat hij als het ware een zesde zintuig heeft. En zegt, ik kom luisteren. Nu ga ik niet luisteren wat je zegt. Ik ga niet luisteren hoe mooi je het zegt. Ik ga niet luisteren hoe enthousiast je het zegt. Ik ga luisteren of door hetgeen je zegt, daardoorheen iets stroomt van de Heilige Geest.
In 1 Korinthe 8 vers 1, daar staat ook van het opblazen. Het kennis maakt opgeblazen, maar liefde sticht. Mm-hmm. Misschien is dat ook waar het in 1 Korinthe 4 dus over heeft, dat ze bezig waren. Kennis, maar zonder liefde. Dat ze daardoor opgeblazen worden.
En er zijn twee woorden in het Nieuwe Testament voor liefde. Weet je, toen Jezus en Petrus, hoe heb je liefde dan deze? Het is een woord voor geestelijke liefde. Agape. En het woord voor meer menselijke liefde, meer zielse liefde. Je weet, toen Jezus die vraag aan Petrus stelde. Als paraphrase, heb je mij lief met goddelijke liefde? En Petrus antwoordt, Heer, u weet dat ik je lief heb met menselijke liefde. En de tweede keer, weer hebt gij mij lief. En Petrus heeft een les geleerd, want een paar dagen tevoren had hij natuurlijk gezegd, ja, ik heb hem met goddelijke liefde lief. Maar de derde keer, zeg je, heb je mijn menselijke liefde lief. En nou wat Petrus bedoelt. En als hier sprake is in 1 Korinther 8, de kennis maakt opgeblazen, dat is zielenleven. Maar het woord hier voor liefde, en ik heb hier eens opgeslagen, ik weet 100% zeker dat het woordje agape is de goddelijke liefde sticht. En goddelijke liefde is dat het uit de geest komt.
Wat zeg je? Is het in ons geestelijk leven wat we voortbrengen? Of geest, of ziels, of is het een menging met een geleidelijke groei?
Er is zeker vermenging mogelijk.
Ik weet niet, is dat puur of is er vaak vermenging en wordt er langzamerhand meer geestelijk?
Geestelijk worden. Paulus zegt hier in hoofdstuk 3. Gij zijt nog vleeselijk. En vleeselijk heb ik bij ziels. Nog vleeselijk. Ik kon niet spreken als tot geestelijke mensen. Maar slechts als tot vleeselijk. Maar onmondige. Daar stelt hij dus geestelijk tegenover onmondig. En in de wedergeboorte wordt het geestelijk leven in de mens geplant. In zijn geest, in zijn binnenst wezen. Maar dat geestelijke leven moet groeien, toenemen. En er zijn aan de andere kanten, ook in de tijd van morgen, de doding van de sterven die is het lichaam omdragende. Watchman Nee legt heel veel nadruk op van de vrijmakende geest. dat wat nodig is om een uitstroming van de geesten, of is het woord in het boek de Spiritual Man, om die uitstroming uit de geest te krijgen, is het nodig dat het zielenleven verbroken wordt. Tenzij een graankorrel in de aarde valt en sterft, het alleen, indien het sterft, het is dus waar alsof het geestelijk ingekapseld is door ons zielenleven. En er moet een groei zijn van het Gods, van het nieuwe leven in ons. En die groei is niet de groei van het zielenleven, maar een groei in onze geest. Ik heb getracht ook zo even voor te stellen. Dit stelt voor, dus geest in lichaam, die kun je daar niet zien, maar iemand die waar enorm veel van uitgaat. Maar ik heb de kleur rood gekozen, want de ziel is in het bloed. Iemand waar enorm veel zielse kracht van uitgaat. Ik zal het een tijd niet op het bord rekenen, maar je kunt het zo wel zien, dacht ik, hè? Oh, sorry. Het is vaak zo'n enthousiasme. Dat is wat. Dus dat is de indruk die gewekt wordt. En als het natuurlijk geen zin aan bod gespijkerd is, dan blijft het beter hangen. Maar dit ziet heel wat droeviger uit, zonder dat niet. En iemand kan zich ook zo voelen. Kun je even vasthouden?
Ja.
Als ik nu... dit is dus hier het zielse leven zichtbaar. Als ik nu even het doosje open doe. Zo. Dan zie je wat erachter zit. Een klein beetje geestelijk leven. Dat als een ontsteking werkt op het zielenleven. Ja. Nou nemen we deze. Ik bedoel, dat het per se zo moet zijn. Maar als het zielenleven is, deze persoon gaat door een donkere tunnel. Alles lijkt donker. Grauw. Ja. Maar als je in zijn diepste wezen komt kijken, dan zie je dit. Welke van die twee is nou geestelijk verder?
De zwarte. Ja, die
zwarte. De zwarte. Dus dat is nou waar het om gaat. Gods geest en onze geest.
Ja, maar het lamme is dat je niet zo erg happy voelt als het zwart is.
En nee, maar goddank is dat happy voelen helemaal geen maatstaf voor ons geestelijk leven. En als iemand zich zo niet happy voelt en hij bewandelt de juiste weg, dan gaat hij ook de blijdschap van de Heer ervaren. Maar er kunnen ogenblikken zijn dat je volkomen grauw voelt. Een ander beeld is, je beklimt een berg. En wat vaak gebeurt is dit, je komt op een plateau. Ja, en het is daar mooi. En op dat plateau, dan kijk je naar beneden, die arme stakkers die toch... Die lang zo ver niet zijn als jij. Ja? Ze zijn nog helemaal daar in de diepte. Maar als je even omdraait, niet naar de mensen beneden kijkt, maar naar boven kijkt, dan zie je dat die top duizenden meters daarboven je uitstijgt. Je bent nog maar even een klein beetje op de berg geklommen. Ja? En het gevoel dat je al geweldig hoog zit. Als je naar de top kijkt. Maar als je toch die berg beklimt, dan kunnen er hoog in die berg, kan er ook een dal zitten. Dat komt voor. Hoger de berg zijn ook dalen. En als je in zo'n dal zit, hoger de berg, heb je gevoel je helemaal de vlakte zit. Maar je bent toch hoger de berg.
Ja, maar ik vind het zo moeilijk als je dan zwart voelt. En misschien voelt de rest dat dan ook dan zo. Dan heb je helemaal niet het idee dat daar achter die grote ster van jou zit.
Ja, zou de ster van mij.
In Galaten, dan word je altijd ergens.
Ja, in Galaten 2020 zegt Paulus, ik ben met Christus gekruist. En ik leef, maar niet meer ik. Christus leeft, maar dat is die ster. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het gevoel des Zoons van God. Dat geloof je. Ja? En dat is een aspect van de geloofsstrijd. Of terwijl je je volkomen leeg voelt en alles grauw en donker is, om dan te zeggen, ja, dat is mijn ziel, dat is mijn gevoel. Maar in mijn diepste wezen, daar leeft Christus. En merkwaardig is, als je je grauw voelt, de Heer, ja, ik voel me vandaag eigenlijk zo grauw, zo leeg, en Heer, als ik me vervullen, ja, dan gaat de Heer zich met iemand anders bezighouden. En dan voel je je langer ongelukkiger. Maar als je je heel erg leeg voelt, dat is dus je zielenleven, en je gaat zeggen, ja, het is mijn gevoel. Maar het feit blijft bestaan, Christus leeft in mij, ik merk er niks van. Maar het leeft door het geloof. En dan gebeurt er ook wat Johannes 4 staat, het zal in hem worden van tijd opspringende eeuwig leven. Als je in het geloof gaat staan, en God gaat danken voor het feit, dat ondanks alle gevoelens, je gelooft met je gevoel, je gelooft zonder je gevoel, en je gelooft dwars in je gevoel in. En als je in het geloof gaat staan, ja, God woont toch in zijn tempel, dan ga ik echt ervaren, dan bord het van boven. En soms gaat het plotseling, soms gaat het meer geleidelijk, maar dan kan het licht weer te stralen. Maar als je alleen maar gaat bidden, oh Heer, janken en...
Maar misschien is al de buitenwereld nog niet zoveel gezien.
Nee. Daarom is het ook beter om dicht bij de Heer te leven. En zo gauw je merkt dat het een beetje grauw begint te worden, je dan de Heer te gaan verblijven. Paulus zegt, verblijf je in de Heer alle tijd. Hè?
Ja, maar het is niet altijd zo dat je ver van de Heer afneemt. En dat je dan tot een stomme ontdekking komt dat je wat grauw begint te worden. Maar het is soms net of er een emmer modder over je heen gesmeten wordt waardoor je grauw bent. Zomaar ineens dan. Misschien ben ik de enige die dat kent, maar ik ken dat wel.
En hier heb je waarschijnlijk ook wel iets te maken met de geestelijke strijd. Want Satan is dat de vorst van de duisternis. De macht van de duisternis. Ja. En dan in de naam van de Heer deze duisternis, niet de duisternis accepteren, maar in de naam van de Heer deze duisternis te weigeren. In het geloof te gaan staan, zeggen, Heer, maar u bent licht en het is de modder beheen krijgt, hè? Maar u bent licht. En ik stel mij tegen de macht van de hel en in de naam van de Heer weigert de macht van Satan. Ik weet wel eens een keer dat niet...
Ja, ik hoor daar heerlijk amen zeggen, dat heb ik zelf ook 30 keer gezegd. Of nog vaker, maar op een goed moment dan krijg je zo'n modderbad en dan zeg je geen amen meer, want dan heb je gewoon de fut niet meer om amen te zeggen.
Ik krijg misschien zelf een modderbad, dat heb je het wel niet. Maar soms ga je dan nog niet
de duivel kan je natuurlijk je hele wil en alles verlammen. En ik hoop dat we accepteren moeten dat er tijden zijn waarin je geen stap vooruit kunt komen, alleen maar in de dikke donkers gewoon in het geloof blijven staan. Van twee van de helden van David staat de Filistijnen vielen aan, en zij op een stukje in de grond, zij stelden zich, en een grote overwinning gaf de Heer. Ze vielen niet aan, zij deden niets anders dan blijven staan.
Dan zouden ze
weggestaan.
Dat
kan ik laten vragen. Maar,
ja, geloof ik dat het ook een hele tijd, een hele periode kan doen, van maanden?
Of is het dan dat geloof ik wel, maar of het nodig is, dat weet ik niet.
Ja,
dat verschilt natuurlijk, hè? Wat gebeurt wat nodig is.
Weet je wat wel enorm helpt in de praktijk? Om te gaan zingen.
Ja?
Gewoon stomweg dwars tegen alles in hoe rotter ik me voel, hoe harder ik op de bromfiets zit te zingen. Dat werkt ergens wel, maar je bent toch nog niet helemaal eens met die modderbaden, hè?
Maar als je dan zo bekijkt, dat alle dingen, dus ook die modderbaden, werken beter in het goede. Die God niet hebben dat ze voornemen geroepen zijn. En je zult gemerkt hebben dat in de Bijbel zijn altijd de beste mensen die de meeste modderbaden krijgen. Heeft Esau ooit zoveel moeilijkheden gehad als Jacob? En het was Job, de beste God getuigd, dat er geen mens op de hele aarde was als hij. Die heeft een behoorlijk modderbad gehad. Maar je mag, dacht ik ook zo stellen. Als wij God loven en prijzen, wanneer we ons een keer lekker voelen, dan God de Heer het fijn vindt. Maar Paulus en Silas, die zongen met bebloede rug en met de voet in de stok, in Romeinse gevangenis naar Filippen. En dat klonk veel beter in de hemel. Het klonk zo in de hemel, zelfs de aarde begon te beven. En ik denk dat de Heer ons steeds meer door ervaringen zal voeren. Maar het is op school ook zo, dat steeds krijg je moeilijke lessen, niet? Als je altijd precies dezelfde zonde deed, dan kwam je nooit verder. Maar je krijgt steeds moeilijke lessen. En elke keer als er weer een extra zwaar modderbad komt, dan zeg je, nou zeg ik dat ik over ga op het was. Ja,
maar ik heb dus altijd de neiging om te zeggen van, en nou zie je wel, ik durf gewoon helemaal niet voor het werk van de Heer. Ik kan er toch niks van en ik verpruts de hele zaak en schop me straks toch aan de kant.
Ja, het is goed om dat te ontdekken hoor.
En dan zegt de duivel, fijn, dan heb ik mijn doel met die bereikt.
Ja, en natuurlijk, dat zie ik ook wel, daarom blijf ik schoppen.
Dan moeten we tot onze vraag van Gerda komen. Je kunt dus vanuit je zielenleven, vanuit je verstand, iets doorgeven dat volkomen bijbels is, maar niet verder gaat in het verstand van de ander. Er zijn bepaalde kringen waar het verstandelijke op de voorgrond staat. Ja. Ik ben nog nooit, het kan misschien gebeuren, maar ik ben nog nooit een gereformeerde kerk geweest waar de mensen stonden te zingen met de handen omhoog en halleluja riepen. Maar ik heb wel veel gereformeerden ontmoet die nog veel van theologie aan wisten, meen ik. Er zijn kringen waar het verstand heel sterk op de voorgrond komt. Er zijn kringen waar die meer gevoelsmatig zijn. En als je goed oplet in die kringen, van de kleine kinderen, merk je heel vaak dat in een bepaalde groep, die mensen, je kunt vaak gewoon uit gaan zien, nou ja, het zijn gevoelstypen. Ja. Maar of het nu uit je verstand komt, uit je gevoel wil, het gaat niet verder dan de ziel van de ander. Ja. En als je dan eens even opstaat, ik weet het voor, ik ga even terug naar de Romeinenbrief. Door. Oh. Een gezegende dienst van. Dank je. In Romeinen 1. Vers 8. In de eerste plaats dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, omdat in de gehele wereld, is dat wat, van uw geloof gesproken was. Want God, die ik met heel mijn ziel dien in het evangelie van zijn Zoon, God, die ik met mijn geest dien. Dat is een merkwaardige tekst. En daarmee bedoelt Paulus dat de diepte van het Pinkster gebeuren, vanuit zijn diepste wezen, en zijn diepste wezen is met de geest van God verbonden, dat uit zijn diepste wezen, als je wilt, een stroom van levend water vloeien. God die ik met mijn geest dien, niet met mijn ziel, liefste wezen. En nu was de vraag over bidden in de geest. Naarmate wij verder van de kern van ons wezen afleven, ik weet niet of ik dit als beeld mag gebruiken, maar er kunnen ogenblikken zijn dat je in je gesprekken, hoe dan ook, erg oppervlakkig bent. Het hoeft niet verkeerd te zijn in de zin van het hoeft niet iets lelijks te zijn, maar je kunt heel erg oppervlakkig bezig zijn. En er kunnen ogenblikken zijn dat je veel dichter bij de kern van je wezen leeft. Nou, kan een volkomen onbekeerd iemand, die kan geweldig bidden in de kracht van zijn zielenleven. Maar alleen als onze menselijke geest vernieuwd is, en in de mate dat wij versterkt worden door zijn geest in de inwendige mens, zullen we in de geest kunnen bidden. En het is moeilijk vaak om dat nou zo concreet te stellen, maar persoonlijk heb ik het vaak zo beleefd dat ik begon te bidden en me al of niet bewust was dat ik het eigenlijk deed met mijn verstand, met mijn gevoel. En dat mijn gedachten afdwaalden, nee, hè.
En dan werd ik door. En dan werd ik me begin nog bewust dat er iets diepers plaatsgreep. Sommige mensen zeggen het zo, ja, ik kreeg contact. En natuurlijk geestelijke dingen die erg moeilijk verder te definiëren zijn. Maar je kunt in je gebedsleven op een gegeven ogenblik erdoor zijn. En dan ervaar je ook wat in Romeinen 8 staat. De geest komt ons, ik weet niet hoe de bitterheid behoort, maar de geest komt ons zwakheid te hulp. Dat je echt merkt dat je in het binnen er een werking is in je diepste wezen van de geest van God. Dan weet ik niet of je vraag het meest sloeg op binnen de geest of binnen de waarheid. Twee woorden samengevoegd, Johannes 4.
Ik snap op de nauwe nood.
Oh. Nou, dat is natuurlijk een erg nauw verband. Als je het woordje waarheid, ik ben de waarheid, neemt als de werkelijkheid. Het is een zwart-wit voorbeeld, maar hoeveel mensen zijn er niet die volkomen onbekeerd zijn, misschien wel erg religieus. Desnoods in het heidendom, die met geweldige zielenkracht bidden, maar hun diepste wezen is niet verbonden met de geest van God. Nou, tijd gaat hard, ik weet niet of je de vraag stelt of dat een beetje lichter op werpt, of dat er ergens nog iets toegelicht moet worden. In 2 Korinthe 3 is er sprake van de diaconie, de bediening des geestes. Ik heb hem vorig weekend verteld dat toen ik op de Bijbelschool kwam, kocht ik zo'n Bijbel van Nederland. En het leek me zo'n beetje ideaal om de hele Bijbel heen allemaal tekstverwijzingen te hebben. Ja. En dan had ik een Bijbel met zoveel gegevens, hè. Nou, dan was ik bewapend, hè. Als ik nou zo'n Bijbel vol met aantekeningen, wat kon ik dan niet prediken? En pas jaren later heb ik ontdekt, dat is ziels. Niet op zichzelf verkeerd hoeft te zijn. Je mag gerust die aantekening hebben. Maar als je op die aantekening vertrouwt, als je op je Bijbelkennis vertrouwt, het is wel eens gebeurd dat ik naar een samenkomst toe ging. En ik had heel duidelijk onderuit mijn gedachten. Het was een onderuit goed beheerste. Nou, dat was vanavond goed, hè. Rot. En de andere keer dat ik naar een samenkomst toe ging, dat ik me zo lang met voelde als wat. En ja, wat moet ik daar eigenlijk over hebben? En ik was zwak voelde als iets. De directeur van de Bijbelschool de Wiener zei een keer van een student, die aan de leuwen ging aan die poepen, die aan een getroffen katse kwam en herop. Als een leeuw ging hij de prikstoel in. En als een afgeranselde kat kwam hij eruit.
Persoonlijke kat.
Mijn persoonlijke ervaring is geweest dat vaak dat als ik naar samenkomst ging en ik had een ander goed onder de knie had, deed ik minder wat, dan ben ik niet precies wist wat ik zeggen moest. Ik ben inkomen. En vaak dat de grootste zegen daar was als ik me echt het zwakste voelde, echt soms helemaal niet wist wat ik nog hebben zou. Want als je gaat in de gedachte, ja, ik beheers het onderwerp en ik kan er veel van zeggen, is de kracht zo groot dat je spreekt vanuit je ziel. Terwijl als je gaat in de diepe verbondenheid met de Heer, iets uit je diepste in het leven kan stromen. Ik heb vaak het gebruik dat een broeder een keer tegen me zei. Hij zei, ik ken predikers die komen uit de bibliotheek. En broeders die op zaterdagavond hebben ze een boek gelezen en daar gaan ze over preken. Ik ken predikers die komen uit de studeerkamer.